Heer te lezen uit Lucas 8. Het gaat over de zaaier. Ik heb er al twee keer over gesproken voor de vakantie. En ik wil daar vandaag en ook nog de komende week heel graag met jullie verder over nadenken. Ik heb de teksten, die heb ik op sheet gezet die ik voorlees. Dus vooral ook voor degenen die geen Bijbel bij zich hebben. Of anderen die het moeilijk vinden om dingen op te zoeken. Maar als u een Bijbel bij u heeft, dan kunt u met me opzoeken Lucas 8. En dan lees ik daar de verse 4 tot en met 18. Lucas 8. En dat is een gedeelte waar de Heer Jezus zo spreekt over in gelijkenissen over de zaaier. Toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke stad mensen tot hem kwamen, sprak hij door een gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op. En een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. Een ander deel viel midden tussen de dorens en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. Zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En hij zeide, u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. Die langs de weg zijn zij die het gehoord hebben. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem zijn zij die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen, en deze hebben geen wortel. Ze geloven voor een tijd en in tijd van beproeving worden ze afvallig. Wat in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben, en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt. En ze brengen het niet tot vrucht. Dat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet er onder een bed. Maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. Want er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim dat niet zal bekend worden en aan het licht komen. En nu komt de vermaning die de Heer Jezus spreekt, en daar gaat het eigenlijk in deze gelijkenis om. Zie dan toe, is voor ieder van ons die hier zo zit, en die het bandje of de cd luistert, zie dan toe hoe gij hoort. Zie dan toe hoe gij hoort. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden. En ik wil vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken over Lucas 8, vers 7. Waar de Heer Jezus zegt, en een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. En de Heer Jezus legt dat dan uit wie dat zijn. Wat in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben, en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt, en ze brengen het niet tot vrucht. Ik zal nog even samen met jullie bidden. Vader, we willen u zo danken dat we vanmorgen zo uw woord mogen openen. Voor dat prachtige lied, woorden van hoop, woorden van u, bewaard. Een heilig woord. Een woord dat ons verandert. Een woord dat een spiegel is. Een woord wat leven is. Een woord wat door uw Heilige Geest gebruikt wordt om ons te vormen naar het beeld van Jezus Christus. O Heer, wil u iedereen echt geestelijke oren geven. Dat we niet horen met de oren die zo aan ons hoofd zijn, maar dat we geestelijk horen. zodat we het daadwerkelijk kunnen ontvangen. O Vader, ik wil u zo bidden voor uw Heilige Geest, dat u door de rijen gaat en het gebruikt. Gebruik tot eer en glorie van uw grote naam. Dat is ons gebed in Jezus' heilige naam. Amen. Voor de vakantie heb ik al 2 keer uit dit gedeelte gesproken. En we hebben toen gezien dat het eigenlijk gaat in deze gelijkenis, zoals de Heer Jezus eigenlijk zegt, dat zie toe hoe je hoort. Vaak wordt dat niet zo gezien, dat deze gelijkenis, er wordt vaak de nadruk op gelegd dat Gods woord gezaaid wordt en dat het dus tot vrucht komt. En bij 3/4 van degene die het hoort, als je dat zo ziet, 3 keer is er geen vrucht. Maar waar de Heer Jezus eigenlijk de nadruk op legt, dat is op de manier van horen, hoe we horen. Zie toe hoe gij hoort, staat er. Zie dan toe hoe gij hoort. En er zijn 4 manieren van horen die hier beschreven worden in dit gedeelte. Het eerste gedeelte, dat is dat er zaad wordt gezaaid en dat valt op een pad. Ik heb er een aantal weken geleden de eerste keer over gesproken. En dan zie je eigenlijk dat een pad, dat werd in het oosten, werd er eerst gezaaid en dan geploegd. De zaaier die ging eerst zaaien en daarna ploegde die. Dat was iets anders dan zoals we dat hier kennen. Daarom kwam ook dat gedeelte van het zaad op een pad, omdat hij niet wist direct waar dat pad liep. En de Heer Jezus legt het dan uit, dat zijn de mensen die horen en dat blijft op de oppervlakte, het schiet geen wortel, dat zaad, en het wordt weggepikt door de vogels. En dan legt hij dat uit in deze gelijkenis, dat dat geroofd wordt door de Satan. We hebben toen de tijd daar bij stilgestaan. Het tweede gedeelte wat hij dus noemt, dat is dat het gezaaid wordt op een rotsbodem. En dan zie je dat dat wel opkomt, maar in feite die bodem is zo hard, die steen is een steenrots waar het op gezaaid wordt. Het is eigenlijk de hardheid van ons hart. En het wordt wel met blijdschap aangenomen. Mensen zijn blij, ze ontvangen Gods woord, ze zijn ontzettend blij, ze zijn vol met vreugde. Maar als er dan beproevingen komen, zegt hij, dan is het zo dat het woord heeft geen wortel geschoten. En het verdort. En het is geen vrucht. En het derde wat hij nu over spreekt, en wat zullen we vanmorgen eigenlijk zo bij stilstaan, dat is dat er is nu een groot verschil. Namelijk tussen de keren dat ik erover gesproken heb, over het zaad wat op het pad gezaaid wordt, of het zaad wat op een steenrots komt. Het zaad wat er nu gezaaid wordt, is een zaad wat wortels schiet. Het zaad komt in de aarde, maar er zijn dorens. Er is een groot verschil. Daar zie je ook dat het opkomt en het geeft wortel, maar er zijn dorens en het verstikt. Erger nog, als je dit gedeelte goed leest, deze gelijkenis staat 3 keer staat die in de Bijbel. In het Lucas-evangelie, zoals we het gelezen hebben, in het Matthäus-evangelie en in het Marcus-evangelie. In het Marcus-evangelie en het Matthäus-evangelie staat dat die doornen opschieten en dat het woord verstikt wordt. Als je hier leest, het is zeer indringend, wat hier gezegd wordt, is dat door de zorgen, door de rijkdom en de lusten van het leven wordt de persoon verstikt. En daardoor wordt Gods woord verstikt. En daar zal ik zo dadelijk iets verder over nadenken met jullie. Eerst wil ik eigenlijk nadenken en iets zeggen over het doel van die gelijkenissen. Is dat we de verantwoordelijkheid hebben. Ieder die hier zo zit en luistert naar Gods woord, heeft een grote verantwoordelijkheid. Jezus zegt, zie toe hoe gij hoort. Ik vind het een groot voorrecht en ik zie het ook echt als een roeping. Een roeping om mijn leven, dat ik mag preken. Dat ik Gods woord mag uitleggen. En ik zie dat ook als een hele diepe verantwoordelijkheid. Ik kom hier naar de gemeente toe, als ik met een boodschap bezig ben, dan worstel ik, ik zoek en ik weet en ik kom ook met een verwachting, omdat ik weet dat ik heb preken, ik luister zeer veel preken, ik lees veel preken om te leren en ook om gevormd te worden. En dan weet ik hoe groot dat die verantwoordelijkheid is, omdat ik weet hoeveel effect Gods woord op mijn leven heeft gehad en heeft. Er zijn zeer cruciale momenten in mijn leven geweest, als ik zo terugkijk over de jaren dat ik met de Heer Jezus wandel, dat ik een preek heb gehoord en die heeft een andere wending in mijn leven gegeven. Als ik nadenk over ons huwelijk, over opvoeding, over seksualiteit, als ik nadenk over mijn werk, over mijn bediening, over mijn relatie met de Heer Jezus, dan zijn dat preken Gods woord is geweest, dat op een gegeven moment God me zo aansprak door zijn woord, dat mijn leven een andere wending kreeg en dat ik een ander besluit nam, waar ik nu nog de diepe, goede vruchten van mag proeven. En zo bereid ik me voor, omdat ik weet dat er een grote verantwoordelijkheid ligt in de verkondiging van Gods woord. Maar als je dit leest hier in Lucas 8, dan zegt de Heer Jezus dat er ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij degenen die naar het Gods woord luisteren. Zie dan toe hoe je hoort. En wat hij eigenlijk hier beschrijft, zijn vier verschillende manieren van luisteren. En het is goed om je te toetsen. Het is goed om tijd te hebben eens in je stille tijd en te zeggen van, wat heeft dat woord van God nu voor een effect op mijn leven? Als ik me vergelijk met vorig jaar, is het dan daadwerkelijk zo dat ik meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus ben gevormd? Kan ik zeggen dat ik geestelijk gegroeid ben? Sommigen van jullie die luisteren al 20 jaar preken. Anderen die zijn hier met de wieg naar binnen gelopen, gebracht door hun ouders. Niet gelopen, de ouders liepen, maar de wieg werd gedragen. Maar ze zijn hier naar binnen gekomen, liggend op een wieg, zijn in de crèche geweest, zijn in de kinderwerk zijn ze geweest, hebben nu een bediening, prijs God. Maar als je kijkt naar je leven, dan kun je zeggen van, ben ik daadwerkelijk veranderd? Ben ik daadwerkelijk veranderd? Als we naar deze doelen kijken die we als gemeente hebben, dat we willen Gods woord uitdragen en evangeliseren. We willen dat we graag dieper gaan in de aanbidding. We willen dat we dieners zijn en dat we discipelen zijn. Is het daadwerkelijk zo dat je gegroeid bent? Is het daadwerkelijk zo dat je zegt, ik lijk meer op de Heer Jezus? Dat is een hele indringende vraag die ik jullie voorleg. En het is heel goed om punten te hebben in je leven, in je geestelijk leven, om te zeggen van, Heer, ik wil nu even stil zijn bij je aangezicht en ik wil u vragen, wat is de vrucht in mijn leven? Ik wil u bidden, hoe groei ik? Ik heb deze momenten heb ik regelmatig. Niet alleen in mijn eigen stille tijd, maar ik heb het ook samen met Rietje. En dan delen we met elkaar. Hoe gaat het met je geestelijk leven? Zoals jullie weten, ik heb dat al eens vaker in een preek genoemd. Ik heb een dagboek. Het is de spiegel van de ziel. Rietje mag dat nemen, mevrouw. En ze leest en ze ziet de toestand. En ze kan me erop aanspreken. Weet je, je moet een toets hebben. Ik geloof er niet in dat je dus als je niet getoetst kunt worden, dat je dan toch geestelijk groeit. Ik geloof dat het open moet zijn. Ik geloof dat je een vriend moet hebben of dat je mensen in de gemeente moet hebben of buiten de gemeente moet hebben. Of dat je het fijnste is natuurlijk als je in je huwelijk zo'n open relatie hebt. Zo'n vertrouwde, diepe, open relatie hebt. Dat je aanspreekbaar bent op je geestelijk leven. Dat iemand je echt kan vragen, hoe is het met je? Hoe is het met je geestelijk leven? Hoe is het met je relatie met de Heer Jezus? Welke tijd besteed je eigenlijk met Hem? Hoe is het met zonde in je leven? Voel je die blokkades? Zijn er blokkades of niet? Waar komen ze vandaan? Als je nu vergelijkt met hoe je vorig jaar was, zie je dan vooruitgang? Durf je tegen je vrouw te vragen van, zie je vooruitgang? Zie je dat ik meer lijk op de Heer Jezus? Durf je dat aan je kinderen te vragen? Of aan klasgenoten? Dat je zegt, zie je in mij dat ik meer groei in de Heer Jezus? Toch is dat de essentie van deze gelijkenis. De essentie van deze gelijkenis is dat Jezus zegt van zie toe hoe u hoort. De essentie is dat hij vraagt, is er vrucht? Is er vrucht in je leven? We willen vanmorgen nadenken over dat derde voorbeeld. En wat de Heer Jezus zo zegt. En een ander deel viel midden tussen de dorens en de dorens kwamen tegelijk op en verstikte het. Dan legt hij dat uit, want in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben. En gaandeweg worden zij door zorg en rijkdom en lusten des levens verstikt. En ze brengen het niet ter vrucht. Ik vond het zo indringend, omdat je met zo'n gelijkenis dan lees je elk gedeelte in het Marcus-evangelie en in het Matthäus-evangelie en het Lucas-evangelie. En zoals ik al in de inleiding zei, is het zo dat in Matthäus en Marcus daar staat dat het woord wordt verstikt. Maar hier zie je eigenlijk dat de Heer Jezus eigenlijk zegt dat het woord wordt gezaaid, maar door de zorgen, door rijkdom. Door het bedrog van de rijkdom staat er eigenlijk in de Marcus-evangelie en de lusten des levens verstikken de mensen. Kan me daar alles bij voorstellen? Maar het belangrijke is dat je ziet wat de Heer Jezus hier eigenlijk over spreekt. Ik geloof dat hij het hier heeft over godsdienstige mensen. Ik geloof dat het hier gaat om mensen die daadwerkelijk Gods woord tot zich nemen. Ik geloof dat het hier gaat om mensen die naar de kerk gaan, die soms iets belijden. Ik geloof dat het hier ten diepste gaat, als het gaat over doornen, dat het ook gaat over jou en over mij. Maar ik geloof dat hij hier spreekt over mensen die godsdienstig zijn. Mensen die belijden van uiterlijk belijden, maar dat er geen enkele innerlijke verandering heeft plaatsgevonden. Het valt me zo op, zoals ik al zei, dat het zaad hier ontkiemt. Het vormt wortel, het schiet op. Bij die twee andere manieren die van luisteren, zoals de Heer Jezus het had over het pad en over die rots, wordt er geen wortel gevormd. Maar hier wordt wortel gevormd. En het zaad dat valt in vruchtbare grond, niet op een pad en niet op een steenrots, maar het valt op grond waar doornenwortels in zitten. Doornenwortels. Het wordt eigenlijk tussen de doornen gezaaid en er zitten wortels in die grond. En ik geloof dat het per definitie over jou en mij gaat. Dat er in een hart, in een geestelijk hart, in een hart van de mens zitten doornen. Dat is gezaaid door de zonde. Datgene wat hier beschreven staat, van die diepe wortels in ons vlees eigenlijk. Je ziet dat het zaad wortels schiet, het opkomt, maar dat die dorens, die ook in die grond liggen, schiet ook op. En die dorens, die dorens verstikken dat. Die verstikken de vrucht, die verstikken het zaad wat opkomt. En de kracht die daar eigenlijk mee gepaard gaat, dan zie je eigenlijk dat er helemaal geen vrucht eigenlijk overblijft. Helemaal niks blijft er eigenlijk over. Dat het verstikt. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat we ons toetsen. Ik vond het zo bijzonder eigenlijk dat voor de vakantie was ik op huisbezoek bij mensen. En ze vertelde me als inleiding, toen we over het gesprek wat we zouden voeren, zeiden ze, naar aanleiding van de preken kwamen we eens thuis. En toen hebben we samen als echtpaar gesproken over, wat belijden we nu eigenlijk? Wat geloven we nu eigenlijk? Wat is nu eigenlijk wat we zeggen? Wat heeft dat nu voor een uitwerking in ons leven? Wat voor een vrucht dragen we? En als ik zo spreek over doornen en spreek over zonde, Want daar gaat het eigenlijk over. We zullen dat zo dadelijk ook verder uitwerken. Dan merk ik steeds weer opnieuw dat als je het over zonde hebt en over doorn in ons leven, dat we dat eigenlijk liever ver van ons weg drukken. Ik lees heel veel preken, of regelmatig lees ik preken, van Spurgeon en van Dr. Lloyd-Jones. Dat waren mannen die voor duizenden mensen spraken. En weet je wat me zo diep ontroert? Dat is, in die tijden van opwekking werd het probleem van de mens echt aangepakt. Er werd gesproken over die, als het evangelie werd verkondigd, werd er gesproken over het daadwerkelijke probleem wat de mens heeft. En dat is dat er doornen zijn in zijn leven gezaaid. En je hoeft er helemaal niks aan te doen. De doornen in ons leven, laat maar eens zien, ik heb hier vier dingen eens opgeschreven. Eigenschappen van doornen zijn, dat ze zijn de grond van nature eigen. Als ik op vakantie ben geweest en ik kom thuis en ik kijk naar de tuin, je hoeft er helemaal niks aan te doen. We hebben dan hier, niet hier en daar, gelukkig was het dit jaar viel het mee, doordat er zo'n enorme hitte was. Maar als je normaal gesproken en na een vakantie na 4 tot 6 weken terugkomt, dan zie je die hele tuin bezaaid met onkruid en met doornen. Het is gewoon, ook al heb je goed gebied, ook al heb je de hele tuin goed omgespit, na 4 tot 6 weken is het zo dat het gewoon onkruid is opgekomen. Het is van nature, de grond is van nature eigen met onkruid en doornen. Het wijkt ook niet zonder worsteling, zonder strijd. Als je het hebt over doornen, zullen we dat zo dadelijk verder uitleggen, wat dat nu te betekenen heeft in ons leven. Maar het wijkt niet zonder strijd. Het wijkt niet zonder strijd. En wat ik zo bijzonder vond in die opwekkingsprediking, dat is dat ze dan het probleem van die doornen in het leven van de mensen aanpakken. En ze verkondigen het evangelie door de grond om te spitten, de wortel op te zoeken, het bijeen te brengen en het te verbranden. Dat was waar de mensen toen dat tijd mee bezig waren. Maar als wij zulke prediking soms horen, dan deinzen we terug. Als ik zo preken lees en hoor over de bemachtigheid van God, over de liefde van God, over zijn genade, dan kan ik ontzettend genieten. Dat is een enorme zegen. Maar aan de andere kant kan ik ook ontzettend genieten van preken die gaan over Gods rechtvaardigheid. Over Gods oordeel. Over Gods, dat hij de doornen in mijn leven opzoekt, uitspit en wil verbranden. Waarom kan ik daar zo van genieten? Omdat ik weet dat de Heer Jezus dat heeft gedragen. Dat is alleen maar mogelijk, die schuld en die zonde, dat Hij het heeft gedragen. En dat ik daar vrij van ben. Maar het confronteert me enorm. Maar ik geloof dat het ontzettend essentieel is in je leven om te kijken van, wat voor doornen zijn er in mijn leven? Is het uitgespit? Ze groeien vanzelf, zoals ik al zei. En het erge is, dat het, en dat zie je ook wat de Heer Jezus hier eigenlijk allemaal laat zien, dat hij zegt, het haalt het voedsel en de energie weg bij het goede zaad. En als we niet bereid zijn om ons daarmee te confronteren, dan is het zo dat datgene wat er hier zo staat, dat gebeurt in je leven. Het verstikt je. Het verstikt je. De Heer Jezus die geeft eigenlijk aan wat die doornen zijn. In het Matthäus 13, vers 22, ik heb het zo dadelijk, laat ik het op een rijtje zien, daar geeft hij aan dat het de zorg van de wereld is en de bedrog van de rijkdom. In Markus 4, vers 19, dan noemt hij het ook de zorg van de wereld, bedrog van de rijkdom en de begeerte naar alle andere dingen. En in Lucas gaat het over zorgen, rijkdom en de lusten des levens. Als je dat samenvat uit alle evangeliën, dan worden die doornen in ons leven getypeerd door vier zaken. Het zorg van de wereld, bedrog van de rijkdom, lusten van het leven en de begeerte naar alle anderen. De Heer Jezus noemt heel concreet wat die doornen in je leven zijn. zorgen, bedrog van rijkdom, lusten van het leven, begeerte naar al het andere. En ik wil er kort over die vier dingen heel kort iets zeggen. Zorgen. Zorgen. Bezorgdheid, dat is een van de meest overheersende emoties van onze tijd. Bezorgdheid, als je kijkt ook in, bij het Centraal Bureau voor Statistieken, en je kijkt wat voor medicijnen eigenlijk worden voorgeschreven, dan zie je dat de meeste medicijnen zijn kalmerende middelen of antidepressiva. Ik las voor het, in het tijdschrift voor Centrum voor Pastorale Counseling, dat ze dagelijks hebben ze te maken in het Centrum voor Pastorale Counseling in Heverlee, hebben ze dagelijks te maken met mensen die bezorgd zijn, die op dusdanig bezorgd zijn, dat het hun hele leven beheerst. Ze kunnen niet meer functioneren. En wie kent het probleem niet? En de Bijbel die spreekt er ook over. Weet je, bezorgdheid, dat is iets wat je, toen ik dit las, in Lucas 8, en ik had het erover, en ik zag dat het verstikte, dat niet het woord verstikt wordt, maar de mens als zodanig verstikt wordt, kon ik me daar eigenlijk alles onder voorstellen. Zorgen kunnen je verstikken. En het zorgen maken, dat heeft ook altijd iets met wat gaat gebeuren, wat zou kunnen gebeuren. Het gaat altijd over de toekomst. En het probleem is eigenlijk met zorgen, als je een Van Dalen opzoekt, er staat een definitie in een woordenboek, staat ongerustheid, dat als iets verkeerd zal uitkomen of aflopen, dat er een ongeluk zal gebeuren. Het is iets wat altijd zich afspeelt in je gedachtenleven voor de toekomst. Voor wat zou kunnen gebeuren. En de problematiek van zorg is dat de energie die je vandaag nodig hebt voor hetgene wat God vandaag geeft, dat verbruik je voor datgene wat morgen zou kunnen zijn. En daardoor raak je totaal uitgeput. En verstik je. En komt Gods woord niet tot vrucht. De Bijbel geeft prachtige dingen eigenlijk aan over bezorgdheid. Matthäus 6, vers 25. Daar zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat ge zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet en maaien niet, en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Jezus onderkent dat mensen zich zorgen maken. Filippenzen is ook een prachtige tekst. Wees in geen ding bezorgd, maar laat het bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Hier staat hoe je met zorgen moet omgaan. En ik geloof dat de meesten van jullie die teksten wel kennen. En toch is het zo dat zorgen kan een bolwerk zijn. Zorgen kan in je gedachten een bolwerk vormen. Een overweldigende kracht. Wat je eigenlijk gaat verstikken. Want wie kent niet zorgen? Je hoeft niet te reageren, maar wie kent dat niet? Wie kent er geen bezorgdheid in zijn leven? En dan heb ik het niet over zorgen voor, maar dat je bezorgd bent. Ik ken dat zelf ook erg. Soms ben ik een tobber. En ik weet dat het niet goed is. Ik ken die vers uit mijn hoofd. Filippenzen ken ik uit mijn hoofd. En toch is het soms zo dat het alsof het een macht is die gewoon in mijn hoofd is. En dat ik dan er tegen moet strijden. En weet je, er zijn maar drie dingen die je helpen om eruit te komen. Het eerste is dat je beseft, ten diepste ervan overtuigd is, bent, dat het zorgen, dat dat zonde is. Dat zorgen maken zonde is. Dat het een uiting is van ongeloof. Dat het een uiting is van wantrouwen naar God toe. Als ik in zijn periode zit waarin ik me zorgen maak, dan is het daadwerkelijk zo dat ik tegen de Heere God kom. Ik vlucht naar hem toe. En ik zeg, Heer, ik maak me ontzettende zorgen. Wil u me daarvan bevrijden? Want ik weet dat het een uiting is van ongeloof. Het is een uiting. Weet je waar het een uiting van is? Wat dat voor een uiting is? Het is een uiting dat je niet weet dat je geliefd bent in Gods hand. Dat is een uiting daarvan. Het is een uiting dat je niet de zekerheid hebt, wat er ook gebeurt, dat God je zal vasthouden. En ik vind dat erg als ik mezelf erop betrap. Want ik weet met mijn verstand, weet ik dat God me lief heeft. Ik weet met mijn verstand dat hij me vasthoudt. En ook al zijn er dingen die er zouden kunnen gebeuren, dan weet ik dat hij me de kracht geeft ervoor. Dat weet ik. Als ik terugkijk naar de moeilijke dingen die ik al heb meegemaakt. Ik weet het, in het verleden heb ik nooit tekort gehad aan eten. Ik heb nooit een plek niet gehad om te slapen. God heeft me altijd, het is nooit te laat geweest. Voor mij was het wel soms lang wachten, maar het was nooit te laat dat hij kwam met zijn zorg en met zijn giften, met zijn bescherming. Maar als je van diep van binnen niet ervan overtuigd bent dat het zonde is, is er namelijk geen oplossing voor. Begrijp je dat? Voor zonde is een oplossing. Voor zonde is een oplossing aan het kruis. Als je naar God komt en je zegt, Heer, ik maak me zorgen, maar het is een uiting van dat ik niet zeker weet dat ik geliefd ben bij u. Dat ik niet zeker weet dat ik in uw handen geborgen ben. En dan kan het je verstikken. Het kan je als persoon, als ik dit zie, het kan je verstikken. Het kan je verstikken. En het gevolg is eigenlijk dat het mensen verstikt, dat Gods woord niet tot vrucht komt. Het tweede wat er eigenlijk genoemd wordt door de Heer Jezus is het bedrog van de rijkdom. Bedrog van de rijkdom is ook een doorn. Weet je, rijkdom wordt nergens in de Bijbel veroordeeld. Alleen datgene wat onrechtmatig verworven is. Rijkdom is echt een gift. En een rijkdom geeft grote verantwoordelijkheid. Echter, in rijkdom zit iets verstikkends. Wat een mens kan verstikken. Namelijk dat hij gaat vertrouwen op de rijkdom. Dat hij gaat vertrouwen op zijn rijkdom. Dat hij datgene is wat hij vergaard heeft. Dat hij zijn identiteit vindt in de dingen die hij allemaal bij elkaar heeft gebracht. In het goud en het zilver. Dat hij het niet als een rentmeester ziet. Als een rentmeester beheert. Maar dat hij het ziet als een eigenaar. Dat hij de eigenaar is. Terwijl het God is die de eigenaar is. En die het je als rentmeester heeft gegeven. In rijkdom, daar zit iets verstikkends, omdat mensen denken dat ze daarop kunnen vertrouwen. En hoe groot is de desillusie niet? Ik kan me dat, ik moest zo eraan denken, soms zeg ik dat wel eens ook thuis, dat zo'n man als Heineken, toen hij op zijn sterfbed lag, met al zijn miljoenen, hoe groot is niet de desillusie? Dat niemand een dag aan je leven kan toevoegen met alle miljoenen die je hebt. Dat er niemand komen kan die zegt, ik maak je beter. Je kunt nog 10 jaar verder. Maar het is niet alleen bij mensen die rijkdom bezitten. Het kan ook zijn dat je, als je niet rijk bent, dat je vervalt in als-dan situaties. Als ik dit geld had, dan zou ik dit kunnen hebben. Als ik dit zou hebben, dan zou ik dat kunnen doen. Als ik zoveel ter beschikking had, zou ik dit voor Gods koninkrijk kunnen doen. Rijkdom heeft niet alleen iets te maken met mensen die het geld bezitten. Het heeft ook iets te maken met dat je gaat vertrouwen, ook als je het geld niet hebt. Dat je toch vertrouwt op het geld. En het heeft iets verstikkends. Het heeft iets verstikkends. Dat zijn de doornen in je leven. Het bedrog van de rijkdom en wat de Heer Jezus zegt over zorgen. Het derde wat de Heer Jezus noemt, dat is, of laat ik zo zeggen, nog even over die rijkdom. Weet je, je moet je steeds beseffen, Edward heeft dat ooit eens jaren geleden, heeft hij dat in een preek genoemd. En dat ben ik nooit meer vergeten. Nooit meer vergeten. Dat heb ik steeds voor ogen. Hij zei toen in een preek, je moet altijd goed begrijpen dat waar je ook bent, op elk dingetje wat je hebt, staat een briefje. Op je auto, op je huis, op de meubels die je hebt. Overal wat je hebt, is een briefje geplakt. En weet je wat op dat briefje staat? Wordt verbrand. Wordt verbrand. Alles wat je hebt. Alleen de ziel niet. Alleen je ziel niet. Je ziel is voor de eeuwigheid. Maar hetgene wat je allemaal aan bezitting hebt, je caravan, je auto, alles, briefje staat erop. Wordt verbrand. En ik was zo onder de indruk, daar moest ik ook weer aan denken aan een uitspraak van Jim Elliot. Ik heb sinds opgeschreven op sheet. Jim Elliot was een zendeling. Een zendeling onder de Indianen. En een zendeling die zijn leven heeft gegeven. Hij, bij het evangeliseren werd hij vermoord. En later is zijn vrouw is teruggegaan. En die groep Indianen is toen tot bekering gekomen. Maar Jim Elliot, het laatste wat hij schreef in zijn dagboek was het volgende. Hij is geen dwaas die geeft wat hij niet kan behouden. Om te winnen wat hij niet meer kan verliezen. Hij is geen dwaas die geeft wat hij niet kan behouden. Om te winnen wat hij niet meer kan verliezen. Indrukwekkend vind ik dat. Het derde wat de Heer Jezus zo noemt, zijn de wellusten van het leven. En dan wil ik vooral tot de jonge mensen even kort wat zeggen. Weet je, wat de wereld genieten vindt en wat de wereld plezier noemt, dat is de dood voor alle denken. Dat is de dood van alle denken. Als ik kijk wat er eigenlijk wordt aangeboden wordt aan wellusten des levens, en niet alleen voor de jongeren, maar ook voor iedereen die hier zit. Wat er eigenlijk aangegeven wordt aan de wellusten van het leven, het is gewoon walgelijk. Ik zag gisteravond weer op het nieuws. Walgelijk, walgelijk. Als het gaat over seksualiteit, als ik spreek over seksualiteit, wil ik het liefst spreken over seksualiteit, over de schoonheid die God gegeven heeft. Over de enorme zegen die God gegeven heeft in het huwelijk. Om daar zo van te genieten in het huwelijksverbond. Maar wat wordt door de overheid eigenlijk aangegeven? Doe het wanneer je wil, met wie je wil. En hoe vaak je wil. Als je maar veilig vrijt. Het is zo omlaag gehaald. En de mensen struikelen en struikelen. Of het nu ook gaat over internet. Ik hoop echt dat je beseft dat als je niet goed omgaat met seksualiteit of op internet, naar dingen kijkt die niet goed voor je zijn. Wat de Heer Jezus hier zegt, het zal je als persoon verstikken. Als persoon verstikken. En daarmee ook Gods woord. Maar het indringende vind ik dat als je met deze dingen niet goed omgaat, dat het je als persoon zal verstikken. En dat is hetzelfde met eten, met drinken, met de dingen die we doen. Alles wat we zintuigelijk eigenlijk tot ons nemen. Kun je je afvragen of het door het zien is, door het horen, spreken, ruiken, voelen. Is het tot eer van God? Is het tot eer van God? En dan wordt het zo samengevat in de begeerte van al het andere. Dat is alles wat ons eigenlijk van de Heer Jezus afhoudt. En dat is hetgene wat hij hier vertelt. Over die derde manier van horen. Die derde manier van horen. We vieren zo dadelijk vieren we avondmaal. En het is goed om je te toetsen. Het is goed om na te denken van Heer, ik wil me niet bezorgd maken. Maar misschien zijn er zorgen in je leven. En dat je zegt van Heer, ik wil dat bij u neerleggen. Ik wil in alle waardigheid aan het avondmaal gaan. Misschien is er iets dat je voor, echt je hart zet op rijkdom. Of hetgene wat je zou kunnen hebben. Of dat er iets is in je leven als het gaat over internet. Of de wellusten die ik heb aangesproken in het leven. Ik zou je echt willen vragen om dat we even tijd nemen. En dat je daarover nadenkt. Dat je jezelf toetst. Want hier wordt ons een beeld voorgehouden dat het je kan verstikken als persoon. En dat er geen vrucht kan zijn in je leven. Laten we zo samen even stil zijn en zullen we samen nog avondmaal vieren. Amen.